Ga jij regelmatig naar de sportschool, maar zie je weinig resultaat? Dan kan het zijn dat je simpelweg de verkeerde oefeningen kiest. En online kan je voor elke oefening wel een influencer vinden die zegt dat het de allerbeste of de allerslechtste oefening is. Moet je juist wel deadlifts doen of juist niet? Wat is beter, een dumbbell press of juist een fly? Als je niet weet wat de juiste oefeningen zijn, dan ben je waarschijnlijk regelmatig aan het twijfelen over je workout. Misschien loop je rond in de gym als een kip zonder kop en doe je elke keer wat anders of wissel je om de haverklap van schema. Of doe je elke keer hetzelfde rondje, ook al zie je al tijden geen resultaat. Zonde is dat, want dan ben je wel naar de gym gegaan, heb je wel je best gedaan, maar dan ga je alsnog naar huis met een onzeker gevoel of je wel een effectieve training hebt gehad. En die twijfels die zorgen er ook voor dat je minder voldoening uit je workout haalt. En als je weinig resultaat ziet en weinig voldoening ervaart, dan is het mogelijk een kwestie van tijd voordat je de motivatie verliest. Dus vandaag bespreken we 7 ijzersterke principes om de beste oefeningen voor spiergroei te selecteren, zodat jij niet meer hoeft te twijfelen en in plaats daarvan zelfverzekerd en effectief aan de slag kunt gaan in de gym. Laten we beginnen. Welkom bij Project IJzersterk, de podcast waar we mensen met een druk en sociaal leven helpen om fysiek te transformeren. We geven praktische tips voor spiergroei en vetverlies en delen inspirerende verhalen. Laten we samen onze kracht vergroten en ons leven verbeteren. Samen met jou zijn we ijzersterk. Het eerste principe is specificiteit. De oefening die je kiest moet voornamelijk de spiergroep die je wilt laten groeien belasten. Dus als je je biceps wilt trainen, dan is het belangrijk dat je een oefening kiest die ook daadwerkelijk primair de biceps belast. En dit klinkt misschien logisch. En met de biceps gaat het ook niet zo snel mis. De meeste mensen weten wel dat de biceps verantwoordelijk is voor het buigen van de arm en dat om de biceps optimaal te stimuleren je dus iets van een curlbeweging moet maken. Maar een heel slecht voorbeeld van specificiteit je vaak online voorbij ziet komen, is het combineren van verschillende oefeningen. Dus dat je 2 oefeningen, zoals bijvoorbeeld een lunge en een curl, tegelijkertijd uitvoert. De lunges zorgen er dan voor dat je je biceps curl minder goed kunt uitvoeren. En het gewicht dat je met je biceps kunt gebruiken is waarschijnlijk veel te licht voor de lunges. Het ziet er dus misschien fancy uit om meerdere oefeningen tegelijkertijd uit te voeren en misschien levert het zelfs veel likes op. Maar specifiek en effectief is het niet. En we moeten natuurlijk niet vergeten dat de techniek waarmee je een oefening uitvoert ook een grote impact heeft op de specificiteit. Als je bijvoorbeeld een bicep curl kiest voor in je programma, maar in plaats van je armen netjes te buigen en te strekken terwijl je je lichaam mooi stabiel houdt, je een soort zieke zwaaibeweging vanuit je heup en je onderrug maakt die meer op een kettlebell swing lijkt, dan ben je de oefening dus met je techniek minder specifiek en minder effectief aan het maken. Je kunt misschien meer gewicht verplaatsen op die manier, maar veel effectiever wordt de oefening er niet van. En het creëert wel meer vermoeiing. Dus ik wil je stimuleren om na te denken over als je een oefening kiest, precies voor welke spiergroep je die oefening selecteert. Denk ook na over hoe die spiergroep precies functioneert. En dan kun je er vervolgens tijdens je training op letten dat je ook je techniek aanpast om zoveel mogelijk die spiergroep aan te spreken. Als jij bijvoorbeeld een deadlift kiest in jouw programma, waarom kies je die dan? Het is bijvoorbeeld een topoefening om je hamstring en je bilspier te laten groeien. Maar als jouw gripkracht altijd de beperkende factor is, als de stang eerder uit je handen valt dan dat je hamstring en je bilspier tot spierfalen komen, dan ben je meer je gripkracht aan het trainen dan de spiergroep waar die eigenlijk voor bedoeld is. En dan is de oefening dus niet specifiek genoeg. Met een deadlift zou je dit bijvoorbeeld kunnen oplossen door lifting straps te gebruiken of een mixed grip te gebruiken. Lifting straps zijn een soort polsbanden die je om de stang heen wikkelt, die je kunnen helpen om de stang stevig vast te houden. Zo wil ik dat je over het principe specificiteit nadenkt. Welke oefening kies ik? Voor welke spiergroep is die? En hoe zorg ik dat die spiergroep primair wordt belast tijdens deze oefening? Dan gaan we door naar het volgende principe. Het tweede principe is stabiliteit. En dit is eigenlijk gewoon een verlengde van specificiteit. Want hoe stabieler we de oefening kunnen maken, hoe specifieker we de spiergroep kunnen aanspreken die we graag willen laten groeien. Het ziet er misschien heel indrukwekkend uit om een squat op een Bosu-bal te doen. Een Bosu-bal is zo'n balansbord, zo'n balansplatform met een soort halfronde met luchtgevulde bal eronder. Maar het probleem met dit soort oefeningen is dat stabiliteit de beperkende factor wordt. En als stabiliteit de beperkende factor is, dan kun je veel minder goed de gewenste spiergroepen belasten. Dan kun je veel minder spanning leveren. Dus als stabiliteit de beperkende factor is, dan ben je met name stabiliteit aan het trainen en dus niet voor spiergroei. Het lichaam heeft eigenlijk een soort krachtbegrenzer. Een soort beschermingsmechanisme dat aangaat wanneer we op een instabiel oppervlak staan. Het zou heel gevaarlijk zijn als je niet de stabiliteit hebt en wel volledige kracht kunt leveren. De kans op blessures is dan natuurlijk veel groter. Nou, dit beschermingsmechanisme is dan ook de reden dat je bijvoorbeeld niet hoog kunt springen wanneer je op ijs staat, wanneer je op glad ijs staat. En waarom je dus niet effectief voor spiergroei kunt trainen als je op een instabiel oppervlak staat of als de oefening heel erg instabiel voor jou is. Dus hoe meer stabiliteit je kunt creëren, hoe effectiever je voor spiergroei kunt trainen. En hier wil je over nadenken wanneer je oefeningen kiest, maar natuurlijk ook wanneer je je techniek aan het verbeteren bent. Als jij met een Bulgarian split squat, zo'n split squat waarbij we één voet naar achter op een bankje hebben, continu omvalt, dan zou je kunnen overwegen om hem eens te proberen terwijl je met één hand een rek vasthoudt. Of doe hem eens in de Smith machine. Ga op zoek naar manieren om meer stabiliteit te creëren, zodat je doelgericht aan spiergroei kunt werken. En als jij voor de barbell press of een dumbbell press op een bankje gaat liggen, til je voeten dan niet in de lucht, maar zet ze stevig in de vloer om extra stabiliteit te creëren vanuit de benen. En dan zul je ook merken dat je meer kracht kunt leveren. Dan gaan we naar principe nummer 3, om goede oefeningen te selecteren voor spiergroei. En dat is de stretch. We willen oefeningen selecteren die de spiergroep over een grote bewegingsuitslag belasten. Het is met name belangrijk om oefeningen te kiezen die de spiergroep volledig op lengte brengen tijdens de beweging. Dus we willen zoveel mogelijk stretch op de spier plaatsen om spiergroei te stimuleren. Wat een slecht voorbeeld van dit principe zou zijn, is bijvoorbeeld de floor press. Dat is een pressvariatie waarbij je in plaats van op een bank met je rug op de vloer ligt. Het probleem hierbij is dat als je met je rug op de vloer ligt, je ellebogen dus niet ver naar achter kunnen zakken, want op een gegeven moment raken ze de vloer gewoon. Je kan dus niet met de barbel tot de borst zakken en je kan de borstspier niet volledig op lengte brengen tijdens deze oefening. Wat we ook vaak zien gebeuren is het maken van halve reps of hele korte herhalingen op een leg press of een squat bijvoorbeeld. Dat mensen maar een heel klein stukje door de knieën zakken en dan de benen weer uitstrekken. Op die manier kun je wel veel meer gewicht verplaatsen en dat is misschien goed voor je ego. Maar als jij je resultaten belangrijk vindt, haal dan wat van het gewicht af en zorg dat je je knieën zo ver mogelijk buigt om zoveel mogelijk stretch op de bilspier en de bovenbenen te plaatsen. En dat betekent niet dat je als een slap Janus moet trainen met een veel te licht gewicht. Je wil gewicht kiezen dat aansluit op deze grotere bewegingsuitslag en alsnog tot in de buurt van spierfalen gaan. Maar als het zware gewicht dat jij gekozen hebt ervoor zorgt dat je de oefening niet met volledige stretch kunt uitvoeren, dan laat je gains liggen. Dan gaan we naar nummer 4. Het zijn eigenlijk twee principes, namelijk comfort en consistentie. Dit klinkt misschien heel gek, maar als een oefening altijd pijn en irritaties oplevert, of als je continu aan het kutten bent met je techniek en het lukt niet om de oefening onder de knie te krijgen, dan kan het theoretisch nog zo'n goede oefening zijn voor spiergroei en voor andere mensen fantastische resultaten opleveren, maar dan is het mogelijk niet de goede oefening voor jou. Verschillende mensen zijn al eenmaal verschillend gebouwd. Dus de ene persoon kan regelmatig squats doen zonder ooit een pijntje te ervaren en kan zijn benen daarmee supergoed stimuleren. Elke keer dat hij de squat doet, voelt zijn techniek fantastisch, is hij super consistent en voelt hij een zieke burn en een zieke pomp in zijn quads en zijn bilspieren. Maar er zullen ook mensen zijn die als ze een squat doen altijd het gevoel hebben dat ze naar achter zullen vallen of dat ze als een pannenkoek voorover moeten buigen en vooral hun onderrug voelen in plaats van hun benen. Het eerste wat ik dan zou aanraden is om je techniek onder de loep te nemen. De leden van Project IJzersterk kunnen bijvoorbeeld techniekvideo's insturen voor professionele feedback. Maar als jij geen coach hebt, dan raad ik alsnog aan om je techniek te filmen of een expert te vragen met je mee te kijken. En als je dat gedaan hebt en al weken aan het werk bent om je techniek te verbeteren, maar het voelt nog steeds niet comfortabel en niet consistent, dan is het misschien tijd om een andere oefening te kiezen. En dan gaan we naar trainingsprincipe nummer 5. Het krachtniveau van de oefening moet gelijk zijn aan jouw krachtniveau. Dat houdt in dat als je een oefening beter kunt aansluiten op hoe sterk je nu bent, het voor jou een betere oefening is. In theorie is een pull-up een fantastische oefening om je rugspieren en je biceps te laten groeien. Maar het is ook een ontiegelijk zware oefening voor de meeste mensen. Dus op papier kan het er goed uitzien als ik een pull-up in jouw programma plaats. Maar als die oefening niet op jouw krachtniveau aansluit, dan is het waarschijnlijk niet de beste oefening voor jou. Oefeningen zoals pull-ups, dips en push-ups kunnen dus voor de ene persoon fantastisch zijn en voor de andere persoon verschrikkelijk. Natuurlijk zijn er manieren om de oefening dan makkelijker te maken door bijvoorbeeld de ondersteuning van een assisted pull-up machine te gebruiken. Dus als je over oefeningsselectie nadenkt, wil je dus voor oefeningen kiezen die je goed op jouw krachtniveau kunt aansluiten door bijvoorbeeld gewicht bij de oefening aan te passen. En dat betekent dus ook dat als je naar de gym gaat, je je ego buiten de deur moet laten en daadwerkelijk een gewicht moet pakken wat voor jou goed uit te voeren is. Waarmee je dus specifiek en stabiel de juiste spiergroep kunt aanspreken. Waarmee je een grote bewegingsuitslag kunt gebruiken en veel stretch in de spier kunt plaatsen. En waarmee je de oefening comfortabel en consistent met die goede techniek kunt uitvoeren. En dan hebben we nog twee wat meer controversiële principes om goede oefeningen te selecteren. En dan hebben we ze alle zeven gehad. We beginnen bij nummer 6. En dat is tijdsefficiëntie. Natuurlijk is optimale spiergroei leuk. Maar als dat betekent dat je 7 dagen in de week 3 uur per dag in de gym moet zijn, dan kun je je afvragen of dat de moeite waard is. Of je niet betere dingen te doen hebt met je tijd. Als je het mij vraagt, dan leven we niet om fit te zijn, maar dan wil je fit zijn voor het leven. Je wilt een gezond, sterk en gespierd lichaam creëren, zodat jij het maximale uit het leven kunt halen. Zodat je lekker in je vel zit wanneer je je shirt uitdoet. Zodat je de fysieke capaciteit en fitheid hebt om met je kids te sporten en te spelen. En zodat je meer kracht en focus hebt voor je werk en je carrière. Daarom is het belangrijk om niet alleen effectief, maar ook efficiënt te werk te gaan in de gym. Zodat jij met een kleine tijdsinvestering een groot fysiek resultaat kunt bereiken en de rest van je tijd kunt spenderen aan de dingen die belangrijk voor jou zijn. Wij helpen de leden van Project IJzersterk om in 12 weken zo'n 5 tot 10 kilo vet te verliezen, terwijl ze sterker en gespierder worden. En de meesten trainen slechts 3 keer een uurtje in de week. Door effectief en efficiënt te werk te gaan, hoeven ze dus niet onnodig veel tijd te voldoen en kunnen ze daadwerkelijk genieten van het leven. Dus als jij oefeningen voor je programma kiest, dan raad ik aan om ook na te denken hoe je je programma efficiënt kunt indelen om tijd te besparen. En het gebruik van supersets of circuits is daar enorm waardevol bij. Als jij een dumbbell press doet en vervolgens 2 tot 3 minuten moet rusten voordat je je volgende set dumbbell presses doet, dan zou je prima in die rusttijd je benen of je rug of een andere spiergroep kunnen trainen en op die manier kostbare tijd besparen. Denk dus ook eens na over welke oefeningen je goed met elkaar kunt afwisselen. Als jij een dumbbell press en een cable row in je programma wilt, maar die staan aan andere kanten van de sportschool, dan kun je ze moeilijk met elkaar afwisselen. Je zou kunnen overwegen om die cable row dan te vervangen voor een dumbbell row, zodat je hem makkelijker met de dumbbell press kunt afwisselen en op die manier tijd kunt besparen. En dan gaan we naar het laatste principe. Principe nummer 7, en dat is voldoening. Voldoening draagt niet direct bij aan spiergroei. Maar als jij elke sessie met tegenzin naar de sportschool gaat, omdat je weer die hack squat op het programma hebt en je dat zo'n ongelofelijke kutoefening vindt, en dan elke keer wanneer je op het bankje van de hack squat ligt, jaloers naar de powerlifter in het squat rack kijkt terwijl hij zijn squats aan het uitvoeren is. En dan elke keer, terwijl je een traantje wegpinkt, tegen jezelf zegt, ja, maar de hack squat is theoretisch een betere oefening voor spiergroei, maar dat de pijn niet verzacht. Wellicht is het dan tijd om eens over je oefeningsselectie na te denken en te kiezen voor een oefening die jou meer voldoening oplevert. Uiteindelijk is zelfs als je optimaal te werk gaat, spiergroei een relatief traag proces. En als je dus echt flink sterker en gespierder wilt worden, zul je consistent op de lange termijn je best moeten doen in de gym. 1 effectieve sessie verandert niks. En zelfs wekenlang consistentie verandert weinig. Pas als je maandenlang consistent hard aan de bak gaat, kun je flinke resultaten boeken. En wil je die resultaten ook behouden of verder groeien en sterker worden op de lange termijn, dan moet je dus jarenlang naar de gym blijven gaan. Dus als jij fitness ziet als een levensstijl en gezond, sterk en gespierd wilt zijn op de lange termijn, neem dan ook een beetje in acht hoeveel voldoening je uit je training haalt. En dat betekent niet dat je altijd maar moet doen wat je leuk vindt, want dat is zeker geen betrouwbare manier om resultaten te boeken. Maar het betekent wel dat je af en toe best iets van optimalisatie kunt inleveren om meer voldoening te halen uit het proces. En dat geldt trouwens niet alleen voor de training. Dat geldt ook voor de voeding. Veel mensen hebben de overtuiging dat droog trainen, vet verliezen en spier opbouwen dingen zijn die je gewoon met je tanden op elkaar en heel veel discipline en zelfcontrole moet doorstaan. Dat je jezelf alle lekkere en leuke dingen moet ontzeggen en dat je nooit meer uit eten kunt gaan of een drankje kunt doen. En als dat voor jou herkenbaar klinkt en het is tot op heden nog niet gelukt om je fitnessplan vol te houden, dan ligt dat niet aan jou, maar dan ligt dat aan die overtuiging en de manier waarop je te werk gaat. Als je met twijfels rondloopt in de gym en niet weet hoe je effectief te werk gaat om resultaten te boeken, dan kun je nog zo hard je best doen, maar dan is het alsof je vlees probeert te snijden met een lepel. Dan ga je je doelen nooit behalen. En als je vet probeert te verliezen door jezelf uit te hongeren, door sociale gelegenheden te vermijden of door alleen maar droge kip en broccoli te eten, dan is het toch niet gek dat je het niet volhoudt. Veel mensen gaan maanden of soms zelfs jaren zo door. Af en toe doen ze weer een nieuw programma of proberen ze weer een nieuw dieet, maar het lukt niet om echte blijvende verandering te creëren. Ze boeken überhaupt geen resultaat of het is een kwestie van tijd voordat ze het weer opgeven en terug bij af zijn. Ik vind dat zo ontzettend zonde, omdat het meestal simpelweg ligt aan de manier waarop ze te werk gaan. Dus bij deze wil ik je aanmoedigen om naar podcasts zoals dit te luisteren en op zoek te gaan naar de informatie die je nodig hebt om echt effectief te werk te gaan. En als je daar geen tijd voor hebt, dan raad ik je aan om te overwegen een expert om hulp te vragen. Want dat jij naar deze podcast luistert, betekent dat fitness belangrijk voor je is. Dat kracht, gezondheid, vitaliteit en je uiterlijk prioriteiten voor je zijn. Stel je nu eens voor dat je niet meer hoeft te twijfelen als je in de sportschool bent. Over welke oefening je precies moet doen of hoeveel reps precies het beste is. Stel je eens voor dat je met een effectief en doelgericht plan aan de slag kunt. Dat je precies weet wat je moet doen en dat je elke keer met een goed gevoel naar huis gaat, omdat je weet dat je een effectieve sessie hebt gehad en dat je een stap dichter bij je doelstelling bent. Stel je nou eens voor dat je niet meer hoeft na te denken over wat precies de beste voeding is voor vetverlies. Dat je niet meer hoeft te twijfelen als je in de supermarkt staat of verwarrende informatie op het internet hoeft op te zoeken. Stel nou dat je precies weet hoe je lekkere en vullende maaltijden moet maken die ook nog voor het gewenste resultaat zorgen. Zou je dat niet makkelijker volhouden? Zou je dan niet blijvende verandering kunnen creëren? Ik denk het wel, want dat is precies wat we met onze leden doen. In slechts 12 weken tijd kun je circa 5 tot 10 kilo vet verliezen, terwijl je sterker en gespierder wordt. Dus ben jij al maanden aan het zwoegen en zie je nog nauwelijks verandering, dan ga je dus niet op de juiste manier te werk. Dus als je wilt stoppen met twijfelen en zichtbare resultaten wilt boeken, dan raad ik je aan om terug naar de tekentafel te gaan met de tips die je in deze podcast gekregen hebt. Of meld je dan aan via onze website voor een vrijblijvende kennismaking. Dat is www.projectijzersterk.nl. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heel veel succes en tot de volgende aflevering.